Goedemorgen, broeders en zusters. Wij willen het woord van God openen om te beginnen in het Oude Testament, in het eerste boek Koningen, 1 Koningen, hoofdstuk 17. En we lezen vanaf vers 7. Doch na verloop van tijd droogde de beek uit, de beek Krit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des Heren tot hem: maak u gereed, ga naar Sarfat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarfat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zei: haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. En toen ze het ging halen, riep hij haar na en zei: breng me ook een beter broods mee. Daarop zei zij: zo waar de Heere, uw God, leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen, dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden, en als we het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Doch Elia zei tot haar: vrees niet, ga het thuis bereiden zoals gij gezegd hebt, doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag waarop de Heere regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging ze heen en deed zoals Elia gezegd had. En een tijd lang at zij evenals hij en haar huis. Het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het woord des Heeren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek. Ja, zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in hem overbleef. Toen zei zij tot Elia: hoe heb ik het met u, man Gods? Gij hebt bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en te maken dat mijn zoon sterft. Daarop zei hij tot haar: geef mij uw zoon. Toen nam hij hem uit haar schoot, droeg hem naar het bovenvertrek waar hij verblijf hield en legde hem op zijn bed. Daarop riep hij tot de Heere en zeide: Heere, mijn God, doet gij zelfs de weduwe bij wie ik als vreemdeling vertoef het onheil aan haar zoon te laten sterven? Toen strekte hij zich driemaal uit bovenop het kind en riep tot de Heere en zeide: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere hoorde naar de stem van Elia, en de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. Toen nam Elia het kind, droeg het uit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide: zie, uw zoon leeft. Daarop zei de vrouw tot Elia: thans weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. We lezen ook in het Nieuwe Testament, in de tweede brief aan de Korintiërs, het zesde hoofdstuk. 2 Korintiërs, hoofdstuk 6. Daarvan lezen we vers 1 en 2 en dan gaan we verder bij vers 11. Twee Korintiërs, hoofdstuk 6. Maar als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade Gods niet te vergeefs te ontvangen. Want hij zegt, ten tijde des welbehagens heb ik u verhoord, ten dagen van het heil ben ik u te hulp gekomen. Zie, nu is het de dag des welbehagens. Zie, nu is het de dag des heils. We gaan verder bij vers 11. Onze mond heeft zich tegen u geopend, Korintiërs. Ons hart staat wijd open. Bij ons vindt gij niet te weinig ruimte, maar in uw binnenste is het te eng. Maar dan ook gelijk op, ik spreek als tot mijn kinderen. Gij moet ook ruimer worden. Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft, ik zal onder hen wonen en wandelen. En ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Daarom, gaat weg uit hun midden en scheidt u af, spreekt de Heere. Houd niet vast aan het onreine, en ik zal u aannemen. En ik zal u tot vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Tot zover het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. De tekst voor vanmorgen vindt u in 2 Korinthe 6, het eerste vers. Zie, nu is het de tijd des welbehagens. Zie, nu is het de dag des heils. En als we het woord van God gelezen hebben met elkaar, en ook de tekst die we zojuist hoorden, dan wil ik daarnaast heel graag een vraag aan u voorleggen. En ik wil eigenlijk aan u vragen of u die vraag gedurende de hele woordverkondiging ernaast wilt houden voor uzelf. En die vraag is de volgende. In hoeverre word ik beïnvloed door de wereld om mij heen? Kijkt u goed naar het plaatje. Houd die vraag goed vast. Stelt u die zich doorlopend ook aan uzelf. En ik ook. In hoeverre word ik nou beïnvloed door de wereld om mij heen? Als we het over beïnvloeding hebben, dan, als u daar een onderzoekje naar zou doen, zou u heel snel tot de ontdekking komen dat beïnvloeding altijd gericht is op verandering van gedrag. Beïnvloeding heeft altijd zijn uitwerking op het gedrag van mensen. En dat gedrag is dan weer gericht op je denken, dus het begint hier. En vervolgens vanuit dat denken, die beïnvloeding op je hele denkwereld, ga je dingen of doen, of je gaat dingen juist nalaten. Dus gedrag, beïnvloeding heeft altijd zijn werking op verandering. En dat gaat je denken, dat gaat je gedrag beïnvloeden. En van daaruit ga je dingen of doen, of nalaten. Beïnvloeding. Mag ik gewoon eens even een paar issues noemen die heel sterk gelinkt zijn aan die beïnvloeding, die gericht is op verandering van je denkwereld. Nou, denkt u maar aan radio en tv. Denkt u maar aan het internet. In totaal worden er momenteel 5 uur en 3 kwartier per dag door iedereen gemiddeld genomen besteed aan de media. Het aandeel van televisie kijken is het hoogst, 45%. Radio 33% en internet 23%. Beïnvloeding. Denkt u bij beïnvloeding ook aan de wetenschap? Waarbij u niet moet denken dat ik de wetenschap even in een kwaaie hoek wil zetten, want wetenschap is absoluut nuttig. Maar daar gaat het me niet om. Ook wetenschap heeft invloed. En dat kan zowel ten goede als ten kwade zijn. Onder wetenschap mag u ook scharen het onderwijs. Onderwijs heeft invloed. En dat kan alle richtingen opgaan. Beïnvloeding ook door relaties. En dat gaat heel ver. Dat gaat echt heel ver. Beïnvloeding door al deze verschillende bronnen. De vraag is, in hoeverre word ik beïnvloed door de wereld om mij heen? We gaan naar Elia, de tijd waarin Elia leefde. We hebben over hem gelezen in 1 Koningen, hoofdstuk 17. En u dacht waarschijnlijk, het wordt vanmorgen een preek over de wonderen en de tekenen. Dat dacht ik ook. Toen ik het las voor de eerste keer, weer opnieuw. En toen dacht ik, dat wordt een korte preek. Nou, ik denk, misschien is dat een keer nodig. Zijn ze niet van mij gewend, dus laat ik dat dan misschien moeten doen. Maar het liet me niet los, want ik dacht, dat kan het niet zijn. Dat kan het niet zijn. En toen ben ik me in dit Bijbelgedeelte gaan verdiepen en het ging echt een heel andere kant op, dat merkt u al. En ik ben in de voorbereiding rijk gezegend en ik wil die zegen graag met u delen. Want het gaat over Elia in het hoofdstuk wat we gelezen hebben. En wat was de tijd waarin Elia leefde? Nou, het was een tijd waarin het met het volk Israël absoluut bergafwaarts ging. Dat ging heel hard. En wat daar heel centraal in stond, was dat het volk naast de God van Abraham, Isaac en Jacob zich ook toegewijd had aan de Baaldienst. Daar heeft u misschien veel over gehoord, maar laat ik u er een paar dingen over zeggen. De Baal was een godsdienst die vooral is opgekomen in het Midden-Oosten, in Egypte, maar zeker ook in Fenicië. Houdt u dat goed vast? In Fenicië lag onder andere de bakermat van de Baaldienst. Het was een oorlogsgod en vooral ook een god van de vruchtbaarheid. En Baal betekent in feite de Heer. Vandaar dat u ook heel vaak tegen kunt komen Baal met een naam erachter. Dat zijn allemaal weer verschillende afgoderijen. En Baal had dan de functie als dat als Heer uit te drukken. Nou, dat zou u zomaar over kunnen nemen in het rijtje wat ik u net liet zien. Baal TV, Baal Radio, Baal Internet, Baal Relatie, Baal Wetenschap. Nou, vult u er nog maar een paar in. U kent ze vast wel. Baal de Heer. En die godsdienst heeft zich vrijwel zeker ontwikkeld uit eerdere vruchtbaarheidsriten. En het was in de tijd van de Baal-verering zo, ook in Israël, dat eerbare vrouwen werden geacht eerst een tijdje dienst te doen in de tempel. In de tempel van de Baal of van welke andere godin dan ook. Dienst doen in de tempel. U voelt waarschijnlijk wel welke dienst ze daar uitoefende. Het geld wat ze daarmee verdiende, dat werd aan de tempel geschonken, de Baal. En de dienstbaarheid van die vrouwen eindigde als ze voor de eerste keer zwanger werden. En zo hadden ze dan haar vruchtbaarheid bewezen. Als dat niet het geval was, dat kwam ook voor, dan was zo'n vrouw eigenlijk veroordeeld om haar leven lang diezelfde diensten in die tempels te blijven bedrijven. De aanbidding van de Baal ging niet alleen gepaard met wellustige praktijken van vruchtbaarheidscultussen, maar er waren ook praktijken van het offeren van kinderen. En dan waren dat meestal de eerstgeborenen. En de aanbidders van de Baal, de aanbiddingsdiensten die zij hielden, die uitten zich ook vaak in het zich insnijden met zwaarden en speren. Ik vind dat ik er eigenlijk wel genoeg over gezegd heb. Ik heb er wel een beetje zat van. U hopelijk ook. Maar hoe is nou dat volk van Israël bij Baal gekomen? Hoe is het nou gekomen dat het bergafwaarts gaat met dat volk? Door beïnvloeding. Het volk van Israël had in de tijd waarover wij lazen, in hoofdstuk 17, een koning en die koning heette Achab. En Achab heeft het volk in verregaande mate tot afgoderij gebracht. Hij overtrof al zijn voorgangers in zondige wegen. Hij diende de god van de Sidoniërs, Jupiter. Hij heeft meegewerkt aan de herbouw van Jericho, wat 100% indruiste tegen datgene wat de Heere geboden had. Invloed via koning Achab was heel erg groot. Hoe was het volk Israël tot de Baal gekomen? Niet alleen door Achab, maar al vanaf de regering van koning David waren er veel Kanaanieten in het land opgenomen. En zij hadden, toen ze onder het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob kwamen, ongetwijfeld een soort inburgeringscursus gehad om te integreren. Daar ga ik maar vanuit. Maar hoe je je integratie ook regelt, ze brengen wel hun eigen afgoden mee. Het lijkt wel anno 2010. Maar er was nog iets. Koning Achab was getrouwd. Nou is daar op zich niks mis mee. Dat gun ik hem van ganser harte. Maar ook daarin had Achab gezondigd tegen datgene wat de Heere God en zijn volk bevolen had. Namelijk om zich niet te vermengen met de volken rondom hen. En dat had Achab niet gedaan. Achab had zijn liefje gevonden in Sidon. En waar ligt dat? In Fenicië. Daar had koning Achab zijn liefde gevonden. En Izebel was zijn vrouw geworden. Ook zij had een integratiecursus gedaan, naar ik veronderstel. Maar ze had haar eigen afgod, de Baal, meegenomen. Dat is moeilijk tegen te houden. Want dat zit in het hart van een mens. En Izebel is degene die ervoor zorgt. Ze beïnvloedt haar man, koning Achab, dusdanig dat van de Baaldienst in Israël een staatsgodsdienst wordt gemaakt. En het komt zover dat er in Samaria een tempel en een altaar voor de Baal wordt opgericht. En Elia is de profeet die door de Heere wordt gebruikt om Achab en het volk te waarschuwen. En hoe moet u die waarschuwing zien? Niet in de zin van met de vinger wijzen en roepen foei, 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 maar veel meer kom terug. Lost and found hebben we net gehoord in dat lied. Elia, zijn naam betekent mijn God Jehovah, ik zal zijn, ik ben, is hij. Hij is het die mij zendt. Hij is het tot wie ik Israël zou willen terugbrengen, tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is het verlangen van het hart van God om zijn volk los te maken van de afgoderij en ze terug te brengen naar het hart van wie hij is. En daarvoor wordt Elia gebruikt. En Elia heeft Achab droogte en hongersnood aangekondigd. En zelf is hij vertrokken naar de beek Krit. En daar is het de Heere God die naar hem toe komt en tot hem spreekt. En dan krijgt Elia een opdracht om naar Sarfat te gaan. Ik heb voor u een tekeningetje gemaakt. Dat werd dan het meest duidelijk om even te laten zien waar zat Elia. Nou, Elia zat bij die rechterpijl, bij de beek Krit. Die mondt uit in de Jordaan, die zo van boven van het meer van Galilea zo naar beneden naar de Dode Zee loopt. Dat herkent u vast wel. Daar zat Elia en Elia krijgt de opdracht om naar Sarfat te gaan. En dat ziet u helemaal linksbovenin. En u ziet dat die strook gearceerd is. En daar staat ook, dat kunt u achterin misschien niet zien, maar daar staat in Fenicië. Want daar moest hij naartoe. En ik hoop dat het u met mij opvalt waar Elia naartoe moest. Sowieso moest hij naar buiten de grens van Israël. Hij moest het heidenland in, Fenicië, nog sterker, hij moest naar dat land toe wat de bakermat van de Baalgodsdienst was. Daar stuurt de Heere God hem naartoe. Wonderlijk, hè? Wonderlijk. Hoe kan die Heere God dat nou doen? Om iemand, een man Gods, toe te sturen naar het hol van de leeuw. Daar waar de gruwel Gods het hoogtij viert. Maar Elia moet het doen en hij doet het. Nou, knap eentje reizen, dat ziet u wel. Staat u daar ook eens bij stil? Maar zo ging dat in die tijd. Elia moet gaan naar de streek waar Izebel vandaan komt. Buiten Israëls grenzen, bij de heidenen, de oorsprong van de Baaldienst. Daar moet Elia afhankelijk worden en blijven van de Heere God. En de Heere God gaat daar iemand voor gebruiken. En dat is die weduwe. De Heere God gebruikt die arme weduwe om Elia wat te laten zien. Elia die zo dat hart van de Heere God kent, dat verlangen van de Heere God, die zo gebruikt wordt om het volk toe te roepen, het gaat bergafwaarts, het gaat verkeerd, kom terug. Maar hij krijgt weinig gehoor. En dan zegt de Heere God tegen Elia, ga jij maar eens een reisje maken. Nou, daar is Elia wel aan toe. Maar als de Heere God dan bekend maakt waar hij naartoe moet, dan denkt hij, nou, wat dit nou moet. Hij moet afhankelijk worden en blijven van de Heere God. En dan wordt daar die weduwe van Sarfat voor gebruikt. Is een arme en een behoeftige vrouw. Zij heeft nog maar een handjevol meel en een restje olie in de kruik, want ook daar is de hongersnood enorm. En ze is bezig hout te sprokkelen. En dat doet ze dan in heel haar beleving voor de laatste keer, want dan gaat ze haar laatste broodje bakken en zij heeft dat al met haar zoon afgesproken. Het is de laatste keer en dan gaan ook wij sterven van de honger. Het is niet een klaagzang die ze heft, maar ze heeft dat gewoon als haar lot geaccepteerd. Zo is die vrouw. Maar die vrouw is ook, die weduwe, is ook ontvankelijk en gehoorzaam voor de woorden Gods uitgesproken door Elia. Dat is een groot wonder. Want Elia zegt tegen haar, meel en olie zullen niet opraken totdat er weer regen valt. En dan volgt er geen discussie, geen ja maar. Maar dan volgt er bij die vrouw vertrouwen en geloof. En ze gaat eerst voor Elia een koek bereiden en daarna voor zichzelf en voor haar zoon. God zorgt voor deze heidense vrouw. God zorgt voor haar. Het ontbreekt haar niet aan meel en niet aan olie. God zorgt voor de profeet Elia. God voorziet. Maar dan krijgt de geschiedenis ineens een heel andere wending. Dan wordt haar zoon ernstig ziek. En zo ernstig dat hij sterft. En dan herkennen we in deze vrouw ook iemand die zich bewust is van haar ongerechtigheid. En die zich ook bewust is van Gods heiligheid. Want ze zegt tegen Elia in vers 18, hoe heb ik met u, man Gods, hebt gij bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en te maken dat mijn zoon sterft? En wat doet Elia dan? Nou, hij doet niet wat wij zouden doen. Want wij zouden op dit punt een ontzettende discussie starten om toch maar duidelijk te maken hoe het nou wel en niet zit en of het wel zelf wel snappen. Mag je dan ook een vraagteken bijzetten? Nou, dat doet Elia niet. Op dat cruciale punt dat die vrouw zegt van, ja, maar wat heb ik nou met u? Is het nou die God van u die mij heel duidelijk wil maken hoe ongerechtig ik wel ben en daarom mijn zoon afneemt? Nou, het is toch wel een punt om een theologische discussie over te openen, dacht ik zo. Nee dus. Elia gaat op dit punt niet in discussie. Hij zegt daarover niets. Hij zwijgt daarover. Wat doet hij wel? Ik denk dat Elia naar de goede richting gaat. Elia roept de naam des Heren aan en doet een beroep op Gods genade. En u weet dan wat er gebeurt, die zoon wordt genezen. Komt tot leven. En de reactie van die vrouw is geweldig. Echt super. Nu weet ik dat gij een man God zijt, zegt ze. En het woord des Heren in uw mond de waarheid is. Nu weet ik het. De weg van de Heere God met Elia lijkt in onze ogen aanvankelijk heel erg onlogisch. De Heere God stuurt hem naar de bakermat van het heidendom, een heidense vrouw. Maar ik geloof met heel mijn hart dat deze geschiedenis opgetekend is om ons niet zozeer te bepalen bij die wonderwerken die met die vrouw gebeuren, maar veel meer de les die Elia zelf moet leren. En wij. De les is dat de Heere God wil laten zien aan Elia en aan u en aan mij, dat zijn genade niet afhankelijk is van de toestand van het volk Israël. De les is dat de Heere God wil laten zien dat zijn genade niet afhankelijk is van welke wereldse beïnvloeding dan ook. De les is dat de genade bereikbaar is voor ieder mens die zijn ellendige positie erkent. Voor ieder mens die luistert naar de woorden Gods zonder een discussie te starten. Voor ieder mens die tot de belijdenis komt dat Gods woord de waarheid is. In welke tijd leven wij? Ik heb hier een fotootje genomen van een prentje wat velen van u ongetwijfeld zullen kennen. Het is een heel goed prentje. Ik ga niet op alle details in, maar het geeft heel duidelijk aan de tijd waarin wij nu leven. En dat is een tijd die toesnelt naar de opname van de gemeente. Ik kom daar zo nog wel op terug. Maar het is ook een tijd waarin het bergafwaarts gaat. Nou, zult u zeggen, ja, we hebben een behoorlijke crisis momenteel, maar verder valt het toch allemaal nog wel mee. Nou, dat is misschien ook wel zo. En misschien moet ik het wat meer concreet maken. Het gaat geestelijk bergafwaarts. Want ik denk dat we ook in een tijd leven, want dat past helemaal in dit tijdschema, dat de wereld waarschijnlijk zal roepen en misschien nog wel steeds harder gaat roepen, vrede, vrede, helemaal geen gevaar. Gaat, komt allemaal weer goed. Nou ja, 90 miljard in Ierland, 100 miljard in Portugal, zijn peanuts. Hè? Dat komt allemaal wel weer goed, want ze betalen het vet terug hoor. Komt allemaal goed. Nee, het gaat bergafwaarts. Het gaat bergafwaarts. De Bijbel noemt de tijd waarin wij leven het begin van de weeën. Nou heb ik het idee dat ik daar niet te veel over hoef uit te weiden, want ik heb ontdekt dat u daar momenteel een Bijbelstudie over krijgt, als ik het goed heb, over Matthäus 24, dacht ik zo. Nou, ik kan me voorstellen dat u daar allemaal komt, want dan wordt u echt wijzer. Dan gaat u echt ontdekken in welke tijd dat u leeft. Dus daar hoef ik verder niet over uit te weiden, want anders dan krijgt u het verhaal twee keer te horen, dat is niet nodig. Wij leven in een tijd waarin het oordeel van God voor de deur staat. Want dat heeft ook alles met dat plaatje te maken. Hè? Want als de opname van de gemeente plaatsvindt, gaat het echt een vreselijke tijd worden. Dat is niet wat zomaar een bepaalde visie van een, van, nou ja, misschien wel de club die hier samenkomt, dat dat hun visie is. Nee, dat zegt de Bijbel. Want Romeinen 1 vers 18 zegt dat de toren van God zich openbaart van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En dat gebeurt. De waarheid wordt vandaag de dag in grote mate, mede door allerlei beïnvloeding, ten onder gehouden in ongerechtigheid. En daar komt de Heere God mee klaar. En ik ben de afgelopen weken regelmatig geconfronteerd met de volgende tekst. En ik heb hem bewust uit de Statenvertaling gehaald. 2 Korinthe 5, aanvankelijk met vers 20, want dat is het deel wat wij heel vaak gebruiken, dat we zeggen, ja, laten we de wereld toebidden, laat u met God verzoenen. Maar de ontdekking die ik eigenlijk in de afgelopen weken deed was, dat die tekst in een context staat met vers 11. Namelijk, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En dan komt, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En ik heb een beetje de indruk dat wij ook als kinderen van God dat linker gedeelte wel een beetje wegschuiven. Dat we ook vandaag niet meer de Elia zijn. En niet meer de wereld zeggen, het gaat bergafwaarts, het gaat echt fout. Je kunt wel horen, de beïnvloeding zou wel kunnen zijn, komt allemaal goed, vrede, vrede, geen enkel gevaar, komt allemaal goed, maar het gaat fout. Het oordeel van God komt, dat is 1. En 2 is, er is redding. Er is redding mogelijk. Grijp die kans. De Heere God roept. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Het is nu de dag van het heil. Het is nu ook de tijd waarover Paulus in 2 Korinthe 6 schrijft. Het is nu de tijd waarin op vele wijzen een ongelijk span wordt gevormd. En denk u nu niet alleen aan een huwelijksrelatie. Daar mag u ook aan denken, dat hoort er ook bij. Maar het gaat veel breder. Op velerlei wijzen wordt er een ongelijk span met ongelovigen gevormd. En Gods gerechtigheid in gemeenschap gebracht met wetteloosheid en duisternis. In die tijd leven wij. Het is nu de tijd dat de overeenstemming tussen Christus en Belial wordt gezocht. En er is nauwelijks of geen verschil meer tussen wat zich gelovig en ongelovig noemt. En het is nu de tijd waarin wij ons nadrukkelijk moeten afvragen welke gemeenschappelijke grondslag de tempel Gods met de afgoden heeft. In hoeverre word ik beïnvloed door de wereld rondom mij heen? Want ja, we hebben nogal wat momenteel in Nederland. Naast de God van Abraham, Isaac en Jacob. Er zit toch wel wat in. Nou ja, ze hebben toch ook allemaal hun God. En ja, ze benaderen hem dan weer op een andere manier als wij. Maar laten we er ook eens naar kijken. Zit misschien toch ook wel wat in? Kunnen we ook wel eens over nadenken en de dialoog aangaan? Zou toch allemaal, moet toch kunnen? Moet toch mogelijk zijn? Lieve mensen, realiseren we ons dat de boodschap uit 1 Korinthe 6 aan ons geschreven is? Wij toch, als lichaam van Christus, zijn de tempel van de levende God. Paulus spreekt tegen gelovigen. Het woord van God richt zich vanmorgen tegen u en tegen mij. In hoeverre word ik beïnvloed door de tijd waarin ik leef? Een tijd die vol is van het aangaan met de ongelijkheid, met wetteloosheid. Een tijd die vol is van het aangaan van de ongelijkheid met duisternis. Met afgoderij. Het dringt zich 24 uur per dag, 7 uren, 7 dagen per week volop aan ons op. En het is echt tijd dat we ons eens afvragen in hoeverre ik daardoor word beïnvloed in mijn doen. In de dingen die ik ga doen daardoor. In de dingen die ik nalaat daardoor. Hoe mijn denken is. Het is wel eens goed om jezelf voor de spiegel te zetten en te zeggen, hoe was mijn denken nou een jaartje of 10 geleden? Hoe is mijn denken nu? En ga dat eens spiegelen. Ga dat eens vergelijken. En dan is de spiegel het woord van God. Zullen we dat eens doen? Misschien schrikt u wel. Laat het woord van God vanmorgen ernstig tot ons hart spreken. Want dat is de boodschap voor vandaag. En die boodschap is en blijft. Nu is het de tijd van het welbehagen. Het is nu de dag van het heil, redding. Wij zijn een tempel van de levende God. Lost en found. Het melodietje komt steeds weer terug door mijn hoofd heen. Ik vond een geweldig lied. En vooral die zin. Verloren en gevonden. Verloren, gevonden. Het is nu de dag van het heil. Dat wordt gezegd tegen gelovigen. Tegen kinderen van God. Het is nu de dag van het heil. De dag van het welbehagen. Wij zijn een tempel van de levende God. En de Heer Jezus wil daarin wonen. Hij wil daarin werken. Hij wil daarin regeren. Gods genade is niet afhankelijk van de toestand waarin wij leven. Dat heeft Elia ondervonden. En dat mogen wij ook vandaag ondervinden, dat Gods genade niet beperkt is. Als je je ellendige positie erkent, dan is er een weg. Als je de woorden Gods in je hart wilt laten landen, dan is er een weg. Als je de woorden Gods als waarheid beleidt, is er genade. Verloren en gevonden. Welbehagen en heil hebben ook betrekking op de toekomst. Weet u nog wat ik zei over dat plaatje, dat we heel spoedig toegaan naar de opname van de gemeente, zien we daar naar uit? Zien we uit naar die verheerlijking? Nou, misschien wel heel erg, want dan denkt u, nou, je hebt wel een boekje open gedaan over de tijd waarin we leven. Ik zou daar best van af willen en ik zie er zo naar uit om dat achter me te laten en naar de Heer Jezus te gaan. Houd dat vast, niks mis mee. Maar het is meer. Het is echt meer. Zien wij ook uit, als het gaat over de opname van de gemeente, naar de verheerlijking van de Heer Jezus? Zien we daar naar uit? Want wij als gemeente zijn een geschenk van de Vader aan zijn Zoon. Ik ben een geschenk als kind van God. Ik ben een geschenk van God de Vader aan zijn Zoon, de Heer Jezus. En onze vereniging met Hem, wat bij de opname gaat gebeuren, is een heerlijkheid voor de Heer Jezus. Als Hij met zijn bruidsgemeente verenigd is. Vader, zegt Hij dan, dit zijn ze nou, dit zijn degenen die u aan mij hebt gegeven. Ze waren in de wereld, maar u hebt ze mij gegeven. Kijk eens, Dit zijn ze nou, waar ik iedere dag voor in de bres heb gestaan als hoge priester. Toen ze in die wereld leefden en aangevallen werden door de duisternis, heb ik voor ze gebeden en voor ze gepleit. Dit zijn ze nou, vader. Kijk eens hoe mooi, stralend, zonder vlek, zonder rimpel. De Heer Jezus schittert in zijn heerlijkheid. Daar zie ik ook naar uit. Als het gaat om onze vereniging met hem. Ik zie er naar uit om de Heer Jezus te zien. Hij die voor mij de vloek droeg op Golgotha's kruis. Buiten de legerplaats. Ik zie er naar uit om dan samen met hem daar te zijn in Jeruzalem. Waar hij zal zitten op de troon van David. En alle machthebbers van de wereld naar hem toe zullen komen. En daar van hem de wijsheid zullen aanschouwen en zijn grootheid. In hoeverre word ik beïnvloed door de tijd waarin ik leef? Wat is de invloed op mijn denken, op mijn doen, op mijn laten? Paulus spreekt niet voor niets in 2 Korinthe 6 vers 17 over weggaan en afscheiden. En dat betekent heel concreet dat er vandaag van jou en van mij keuzes worden gevraagd. Elia mocht leren dat de genade van de Heere God, Gods trouw, ondanks afgoderij van het volk onberouwelijk was. En laten wij ook ons als kinderen van God niet laten beïnvloeden door alles wat ons juist van de Heer Jezus aftrekt. Ga daarvan weg. Scheid je daarvan af. Laat je ook vooral niet ontmoedigen. Het welbehagen en het heil van de Heere God is een cadeau, dat kun je blijven uitpakken, elke dag weer opnieuw. En het is een cadeau dat je vertroost. Het is een cadeau dat je blij maakt. Het is een cadeau dat je bemoedigt. Het is een cadeau dat je de weg wijst. Het is een cadeau dat je helpt om dwars door alle stormen heen, laat ze maar komen. Om dwars daardoorheen met de psalmist van de 133e psalm te blijven zingen. Loof de Heer, want hij is goed. Trouw in alles wat hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Aan de God des hemels zij eer en dank en heerschappij. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.